Wat doen kantonrechters en bestuursrechters met het internationaal verdrag voor de rechten van het kind? Weinig. Te weinig, vindt kinderrechter Mariska Baai. Bij het ontruimen van woningen of het toewijzen van noodopvang bijvoorbeeld, wordt vaak helemaal niet gekeken of er kinderen in het spel zijn. Laat staan dat er met ze wordt gepraat. En dat terwijl de gevolgen voor kinderen enorm zijn. Dat moet dus beter, vindt Baai. En in gesprek met Daan Langkamp legt ze uit wat rechters zouden kunnen veranderen.
Eigenlijk is elke rechter een beetje kinderrechter. Met die prikkelende stelling wil Mariska Baai aandacht vragen voor het belang van kinderen. Bijvoorbeeld bij het ontruimen van woningen. De kantonrechters en bestuursrechters zijn aan zet en ze zal zo uitleggen waarom dat is. Mariska, je bent kinderrechter en voorzitter van het team Jeugd en Zorgrecht bij de rechtbank in Den Haag. Welkom.
Klopt. Ja, dankjewel.
Hoe ben je met dit thema begonnen?
Het begon met een juridisch medewerker in mijn team, inmiddels heette die gerechtsjuristen, die afgestudeerd is op het onderwerp armoede bij kinderen en de gevolgen die armoede voor kinderen kan hebben. En dat zijn hele grote gevolgen. En zoals wel vaker, als je dan zo'n verhaal hoort, denk je, daar moeten we wat aan doen. En toen ging ik nadenken wat ik er dan aan kon doen. En bedacht ook dat in het familie- en jeugdrecht, want dat is het veld waarin ik werkzaam ben, we wel rekening houden met kinderrechten, maar dat armoede daarin hooguit zijdelings een rol speelt. En dat mijn collega's bij kanton, die bijvoorbeeld gaan over woningontruimingen, of mijn collega's bij bestuursrecht, die gaan over urgentieverklaringen of noodopvang, dat die er veel meer bij mee te maken hebben. En toen ging ik googlen op rechtspraak.nl. Ik dacht, ik ga eens kijken wat die nou doen.
Een zoekslag maken.
Ja. Precies, ja. Wat doet die nou met het internationaal verdrag voor de rechten van de kind? En daar kwam heel weinig uit eigenlijk. Nou, je moest hard zoeken en dan had je misschien her en der 1-2 keer per jaar een uitspraak waarin het zijdelings ter sprake kwam. Hetzelfde gold voor de Centrale Raad van Beroep en de Raad van State, die het IVRK nogal hard afrekende, vond ik.
En hoe zijn jullie aan de slag gegaan?
Ik ben niet in mijn eentje aan de slag gegaan. Ik dacht wel, laten we vooral bij onze eigen rechtbank beginnen en niet proberen meteen landelijk iets heel groots te maken. Want ik weet wel dat landelijke dingen heel lang duurden. Dus rechters uit onze eigen rechtbank. Ton Liefaert is aangesloten. Margriet Kalf voor Boerderkinderombudsman is aangesloten. Michel Vols, hoogleraar in Groningen. Nog een aantal mensen. De Haagse kinderombudsvrouw, jeugdombudsman heet ze eigenlijk, denk ik. Yvette Nas. En met die club zijn we gaan nadenken, hoe kunnen we dit nou doen? Want er zijn wel heel veel rapporten over kinderarmoede. En onder meer van de landelijke kinderombudsman. Veel meer, het ministerie doet er van alles aan. We hebben een minister die erover gaat of een staatssecretaris.
Het is natuurlijk ook veel nieuws geweest de afgelopen tijd.
Hartstikke veel. Ja. Maar dat zijn toch rapporten die zijn geschreven voor ambtenaren. Die ze ook weer in de la kunnen stoppen. Nee, ze zullen dat niet expres doen, maar het is hardnekkig. En ik dacht, als wij rechters ons ermee gaan bemoeien en gaan zeggen, zo doe je het niet goed en het moet anders, dan zijn het geen papieren rapporten meer, maar dan krijgen die tijgers tanden.
Ja, want het is natuurlijk, er zijn hele duidelijke regels en aanwijzingen gewoon vastgelegd in dat verdrag.
Ja.
Daarin staat er gewoon heel duidelijk wat we moeten doen eigenlijk. Ja.
En in die rapporten wordt dat nader uitgewerkt. Maar tussen lezen en doen, daar zit een groot er zit een grote stap. En ik denk dat de rechtspraak daar een rol in kan vervullen.
Ja.
Want als wij tegen die overheden of tegen deurwaarders of woningbouwverenigingen zeggen, zo kan je dat niet doen, dat moet anders, dan zullen ze hun gedrag wel moeten aanpassen. En daar zie ik dan die rol van de rechter.
Er is ook een rapport geweest van de kinderombudsman, dat is Margriet Kalverboer. Dat had als titel Wanneer de overheid niet thuisgeeft. Mm-hmm. Dat was best een pittig rapport met hele duidelijke conclusies. Hè?
Ja.
Wat waren die conclusies?
Het belangrijkste voor ons is dat ze de rechtspraak in overweging geeft, kantonrechters met name, om in iedere huurzaak waar ontbinding en ontruiming van het gehuurde wordt gevraagd, om te kijken of er kinderen in het spel zijn.
Ja, dat lijkt me eigenlijk heel logisch.
Ja,
toch?
Maar het gebeurt nog niet.
Maar hoe kan dat nog niet gebeurt?
Omdat het ingewikkeld is. Kantonrechters moeten eerst wel weten wat de rechten van de kinderen zijn. En dat een van de belangrijkste rechten is het recht op adequate huisvesting. Ze moeten ook weten wat de rechten van kinderen in procedures zijn. Eigenlijk dat je alle kinderen moet horen en moet inventariseren wat de gevolgen van een ontbinding en ontruiming voor hun zullen zijn. Ze moeten het eerst weten. En dan is nog de vraag, Hoe moet je er dan mee omgaan? Want je kan natuurlijk niet tegen iedere huurder zeggen, betaal je huur maar niet meer, want als je kinderen hebt, dan hoef je nooit je huis uit. Dus hoe weeg je die belangen?
Ja, dan gaat elke wietkweker twee kinderen in huis zetten, bij wijze van spreken, zodat ze zeggen, ja. Andere belangen, dat moet je natuurlijk niet willen.
Nee.
Dus daar moet je goed over nadenken.
Daar moet je goed over nadenken.
Ja.
En dan moet je ook in experimenteren, denk ik, voor een deel. Hoe ga je daarmee om? Maar er zit ook een stap voor. Hè? Je kunt ook gaan praten met de gemeente van wat doen jullie nou eigenlijk? Want er zijn best wat regelingen. Hè, woningbouwcorporaties moeten schulden melden aan de gemeente. Vraag is, wat doet de gemeente dan? En de vraag is, wat voor noodopvang, wat kan de gemeente aan gezinnen bieden die ontruimd worden? Want dan kan je daar ook als kantonrechter rekening mee houden. Dus het zit ook voor een deel in meer informatie vergaren, beter weten wat er al mogelijk is en wat er niet mogelijk is. Maar dan ook denken, wat gaan we doen als we horen dat er kinderen zijn? Er is nu een hele harde regel, bij 3 maanden huurschuld wordt de overeenkomst ontbonden en moet het gezin het kind uit. Maar moeten we dat wel doen? En kunnen we niet bijvoorbeeld zo regelen dat we tegen die gezinnen zeggen, je gaat nu naar de schuldhulpverlening van de gemeente en ga eens kijken of je niet binnen maand in ieder geval voor elkaar kan krijgen dat je de lopende huur blijft betalen. En dan gaan we voor die huurachterstand wel kijken. Ik weet het ook niet, hè? Ik ben geen kantonrechter. Maar
daarmee komen we dus al wel bij de stelling. Eigenlijk is elke rechter een beetje kinderrechter.
Zeker.
Omdat je daar dus ook over na moet denken.
Zeker.
Ja.
Ja.
Nou heb je dus research gedaan, ben je verder gaan zoeken. Ben je zaken tegengekomen waarvan je dacht, ja, hier is het echt niet goed gegaan?
Ja, zeker, die zijn er. Ik heb met de bestuursrechter uit onze rechtbank samen een meervoudige kamerzitting gedaan, waarin het ging over noodopvang voor ouders met kinderen. 1 zaak ging om een moeder die met haar kinderen teruggekomen was uit de Dominicaanse Republiek. Daar was ze naartoe verhuisd met haar echtgenoot. Een huwelijk met veel huiselijk geweld. En zij is teruggekomen naar Nederland. Vond geen huisvesting. En dat leidde ertoe dat haar 2 kinderen bij haar moeder in huis gingen wonen. Met haar moeder in bed sliepen. Er woonde nog 1 broer van haar. En zij zelf logeerde iedere nacht ongeveer bij andere vrienden. En dat duurde al 2 jaar lang zo.
Dat is niet goed voor de kinderen.
En niet goed voor haar, maar zeker ook niet goed voor de kinderen. Zeker niet als je weet, hè, zij kwam dan wel iedere ochtend op tijd om de kinderen naar school te brengen, bracht ze ook naar bed. Maar de oom die daar in huis woonde was gameverslaafd, sliep overdag, moesten de kinderen heel stil zijn en gamede 's nachts, dat hoorden de kinderen ook. Dus dat had nog wel wat gevolgen. Moeder vroeg om noodopvang, wilde graag met haar kinderen wonen. En toen zei de gemeente, jij bent zelfredzaam, zie je maar. Want je redt je al 2 jaar, je hebt een dak boven je hoofd, het lukt je om dat zo te doen. En wees het verzoek af.
Ja.
En in die zaak vroegen wij op zitting aan de gemeente, hoe ver heb je nou naar de belangen van de kinderen gekeken? Hoe ver heb je dan gekeken wat dit gevolgen heeft, niet alleen voor haar. Want zij had ook door dat gewelddadige huwelijk Wel wat psychische problemen, maar naar de belangen van de kinderen en wat het voor hun betekende, deze situatie, was helemaal niet gekeken. En toen hebben we een beslissing gemaakt en gezegd, jullie moeten de belangen van de kinderen betrekken in jullie afweging of moeder aanspraak kan maken op noodopvang. We hebben de zaak niet meer teruggekregen. De gemeente is op zijn schreden teruggekomen.
Zijn er ook zaken waarvan je zegt, ja, dat is een zaak waar we veel van geleerd hebben? Hey, dus waarin je bijvoorbeeld die kantonrechters of bestuursrechters hebt gezegd van, goh, jullie hebben het nu zo gedaan, maar dat had al echt anders gekund, namelijk op deze manier?
Ik lees het niet de les. Nee, het is een bewustwordingsproces, laat ik het zo zeggen, waarin je met elkaar praat erover, maar waar zij, echt wel de kantonrechters zelf ook, vind ik, hun weg moeten vinden en zoeken.
Als zij maar bewust zijn wat er speelt.
En er met elkaar over gaan praten. Michel Vos, oogleraar uit Groningen, heeft al een aantal lezingen daarover gehouden. Die heeft een heel groot onderzoek dat zich richt op huisvesting en kinderen. Dat een onderzoek dat 4 of 5 jaar loopt. Maar waar je mensen handvatten kan geven. Maar ze moeten het zelf doen.
Ja, precies. Want wat zijn nou goede manieren om te handelen? Wat zijn handvatten die ze kunnen grijpen?
Een belangrijk handvat is, denk ik, om te beginnen te vragen, wonen de kinderen in dit huis?
Ja.
Met wie woont u daar?
Ja.
En als ik deze huurovereenkomst zou ontbinden, wat betekent dat dan voor u? Is er alternatieve onderdak gevonden? Wat is er geregeld? Wat betekent dit? En eigenlijk zou ze ook met die kinderen moeten praten. ook weer, hoe is dit voor jou? Als je weg moet op je school, bij je vriendjes uit de buurt, wonen je opa en oma om de hoek, ga je daar altijd de hond uitlaten? Heb je buren die belangrijk voor je zijn? Dat soort vragen stellen. En dat heeft natuurlijk wel heel veel voet in de aarde. Hè? Dat realiseer ik me, want we hebben duizenden huurzaken per jaar, waarvan een heleboel via verstekvonnis afgaan. Dus dan wordt helemaal niet met de mensen in kwestie gesproken. Dat is een, ja, ik wil niet helemaal zeggen stempelen en wegwezen, maar zo, dat is wel een beetje zo. Ja. Dus het heeft wel een hele impact. En die praktische gevolgen, die hik je natuurlijk tegenaan voordat je weet wat je moet doen.
Ja, en dan is het dus zeker misschien bij dat soort zaken ook goed om te bedenken van, ja, ik maak deze zaak nu wel af, maar weet ik wel echt wat er speelt? Misschien wel.
Ja. Ja. En die verstekvonnissen, dat gaat niet helemaal op administratief niveau. Maar als je daar in de duizenden zaken per jaar opeens extra informatie moet gaan inwinnen, heeft dat natuurlijk een enorme impact op het werkproces. En we weten allemaal, rechterstekort, personeelstekorten, het is nogal wat.
Ja.
Als je dat goed zou willen doen. Maar ik denk dat je met hele kleine stapjes toch wel ergens kan komen.
Jullie als jeugdrechters gaan natuurlijk al heel veel met kinderen in gesprek. Jullie zien veel kinderen.
Ja.
Moeten collega's uit die andere rechtsgebieden ook meer met jullie in gesprek? Om te vragen wat goede handvatten zijn.
Ze kunnen denk ik wel wat van ons leren. In ieder geval als het gaat over het praten met kinderen. We zitten niet gewoon van de SSR hier bij de SSR cursussen voor. Je kunt bij anderen gaan kijken. Er zijn voorlichtingsfilms over. Dat zou wel heel goed zijn. Vreemdelingenrechters praten in ieder geval wel met kinderen. Dat is het gebied waar we ons niet op richten. Maar die doen dat al wel. Maar bij hun is die bewustwording, hoe praat je eigenlijk met kinderen? Hoe onderzoek je wat de gevolgen van een besluit zijn voor ze? Dat is een stuk waar zij in ieder geval nog wel, denk ik, op kunnen groeien.
Ja. Kunnen jeugdrechters zelf eigenlijk ook nog iets anders of beter doen?
Zeker. Ik heb dit verhaal verteld en daar heel veel gepraat over kantonrechters en bestuursrechters. Maar bij een van die bijeenkomsten zat een familierechtadvocaat. En die zei eigenlijk niet helemaal zomaar, kijk eens naar jezelf. En dan ga je, nou, net zoals die kantonrechters en die bestuursrechters misschien wel, als ik bij ze kom vertellen, toch een beetje in de weerstand.
Ja.
Maar als je gaat kijken wat er is, denk ik dat wij ook nog wel echt een heleboel kunnen leren. He, wat nu in het nieuws is de kindgesprekken. Die voerden wij heel vaak vlak voor de zitting. Dan zat een kind dus gewoon in de openbare ruimte van de rechtbank tussen twee ouders in.
Niet helemaal vrij om te praten.
Niet helemaal misschien. Vrij om te praten. Soms helemaal aan de ene kant van bij de naaste moeder, terwijl daar aan de overkant de vader zat die het kind al een jaar niet meer had gezien. Hoe verhoud je je daartoe? Nou, de spanning alleen al niet goed. Dus wat wij, en dat is landelijk een landelijke ontwikkeling hoor, en die komt heus niet helemaal door dit project, maar laat wel zien dat wij ook nog wat kunnen leren, is dat we nu die kindgesprekken loskoppelen van de zitting. Dat kinderen dus op een ander moment naar de rechtbank komen om te praten.
En zijn er nog andere zaken waarvan zij zeiden van, oh, dat kan wel anders of beter?
Nee, je hebt beginselen, de Principles of Child Friendly Justice, dat is een hele mooie naam. Maar als je die ziet, kunnen wij denk ik ook nog wel wat leren. Bijvoorbeeld in het terugkoppelen van beslissingen aan kinderen. Toen die kinderen tegelijk op de zitting kwamen, kon je zeggen, joh, zal ik jou aan het eind van deze zitting even vertellen wat ik heb beslist. Maar nu is ze los zien, dus niet meer ten tijde van de zitting, is natuurlijk wel de vraag, hoe wordt die beslissing dan teruggekoppeld aan dat kind? Ik denk dat we daar wel mee aan de slag moeten en over moeten nadenken hoe we dat gaan doen. Gebeurt mondjesmaat ook steeds meer, dus ook daarin zie je een ontwikkeling. He, dat je af en toe eens een brief stuurt aan een kind dat je gesproken hebt en zegt, ik wil je graag zelf vertellen wat ik heb beslist. Maar ook dat is een hele impact als je dat in alle zaken zou gaan doen.
Ja, ja.
Dus, maar wij kunnen zeker nog heel veel leren. Vraag is ook, we luisteren nu, we praten nu alleen met kinderen van 12 jaar en ouder. Rechtbank Amsterdam doet al 8 jaar en ouder. Sommige hoven gaan dat ook doen. Ja, dat zijn echt wel ontwikkelingen die gaande zijn en die ook niet meer te stoppen zijn, denk ik.
Nee. Nog even terug naar die stelling. Hè. Eigenlijk is elke rechter een beetje kinderrechter. Je bent daar nu een aantal jaar ook mee bezig om die bewustwording tot stand te brengen. Hoe gaat dat? Merk je verbetering?
Nou, toen ik begon dacht ik, nou, ik bel wat van mijn collega's op bij bestuursrecht en bij kanton. Die collega's die ook in de expertgroep zitten landelijk, dan ga ik ze uitleggen hoe het zit. En dan gaan ze dat natuurlijk anders doen. Hè? Dan zal ik ze de ogen openen en dan gaan ze dat zien. Zo werkt het natuurlijk niet. Het is een heel lang en langzaam proces van bewustwording, van praten, van hoe kunnen we dat dan doen? Nou, uiteindelijk is bij bestuur zegt, dus hè, zijn die zaken gekomen, hebben we ook wat gedaan. En heeft dat toch ook wel tot iets moois geleid. Hè? Dat verhaal van die moeder die ik net vertelde. Er was nog een zaak over een vader met 3 kinderen die op straat kwam te staan. En daar hebben we een vergelijkbare beslissing genomen. Ga onderzoeken wat dit betekent voor die kinderen. En dat heeft er, met dank ook wel denk ik aan de Haagse jeugdombudsvrouw toegeleid, dat de gemeente Den Haag nu zo het beleid heeft om gezinnen die om noodopvang vragen in ieder geval 2 weken noodopvang te bieden. En dan wordt in die 2 weken gekeken wat de problematiek is, wat de gevolgen zijn voor de kinderen, en wordt pas daarna een beslissing genomen. Dus in de gemeente Den Haag heeft het echt al wel tot iets heel concreets geleid.
En landelijk?
Landelijk
is het natuurlijk een langere adem.
Alles is ook een kwestie van tijd en aandacht. Hè? Tijd, ook bij de mensen uit onze projectgroep. Je kunt er niet, en ook bij mij niet, je kunt er niet dagelijks mee bezig zijn. Maar er wordt over gepraat. En ik merk ook zeker wel bij Canton. Hè, dat rapport van Margriet Kalverboer heeft wel veel losgemaakt. Er zijn wel kantonrechters. Ik heb een kantonrechter in Noord-Nederland die me een keer heeft opgebeld van, joh, ik heb dit gedaan. Ik word mijn collega's, die vinden er nog wel wat van. En die nemen het niet helemaal serieus. Die vinden dat ik nog wel wild ben. En dan helpt het wel om met hem gesprek te gaan en te zeggen, je bent niet de enige. Ja. En je bent niet wild. En dit is wat wij je al kunnen bieden. Er zijn mensen met wie je in contact kunt brengen. Ja, dat heeft dan weer toegeleid dat Noord-Nederland een hele middag aan dit onderwerp is besteed. En dat het zo langzamerhand wel wat
het balletje rolt.
Ja, de handschoen wordt opgepakt en het balletje rolt. En mijn droom is nu niet meer binnen een half jaar. Maar als we nou eens over 5 jaar gaan kijken, dan denk ik wel echt, hoop ik, maar denk ik ook wel echt dat er geen weg terug meer is.
Als we nou kantonrechters, bestuursrechters luisteren en die denken, ja, ik wil hier bewuster mee omgaan. Ik wil deze handschoenen ook oppakken. Waar kunnen zij terecht?
Bij mij zou ik denken, mail me vooral. Ik heb gewoon een rechtspraakadres. En ik doe niet alles zelf, maar kan ze wel informatie sturen, in contact brengen met de andere, met kantonrechters of met bestuursrechters die met dit onderwerp bezig zijn en erover willen praten. En uiteindelijk zou het natuurlijk mooi zijn als we er ook landelijk over praten in de expertgroepen.
Ja, nou, dat is een duidelijke oproep. Mariska Baai, zoek daarop en dan contact leggen. Dat is altijd goed. Dank.
Graag gedaan.
Dit was SSR Meestervertellers. Blijf op de hoogte en abonneer je op deze podcast. Graag tot de volgende keer.